Welkom in het Korzybski-huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaert en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski-instituut. Dit instituut is al 40 jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
Welkom terug in het Korzybski-huis. Vandaag mag ik spreken met professor Wim Distelmans. Ik hoef hem wellicht niet voor te stellen. Hij is oncoloog en expert op het vlak van palliatieve zorg en euthanasie. Hij is arts, auteur en betrokken bij zowat elk initiatief rond einde leven zorgen. De euthanasiewet, waar hij drijvende kracht achter was, bestaat ondertussen 20 jaar. De aflevering van deze podcast gaat dan ook over helpend spreken bij einde levensvragen. Dankjewel, Wim, om tijd te maken in je drukke agenda en om de verplaatsing te maken naar het Korzybski-huis en om mee te werken aan deze podcast. We gaan het vandaag niet hebben over de wettelijke omstandigheden, het wettelijk kader. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, moeten maar je laatste boek kopen. Het leven zijnde in eigen regie. Maar we gaan wel spreken over het helpend spreken over het levenseinde. En vooral ook, of meer toegespitst op het spreken met mensen. Hoe doe je dat? Spreken met mensen over hun levenseinde. Ja. En ik dacht, ik moet daar met professor Distelmans over spreken. Om te weten hoe je dat doet. Dat is toch een heel speciale... Of het zijn toch hele speciale omstandigheden waarin dat gesprek dan plaatsvindt. Dus hartelijk welkom. En dank je wel om mee te werken.
Met plezier, Geert.
Wim, de reeks gaat over verbinding en alliantie. Ja. Over hoe je dat doet. En hoe dat het noodzakelijk is om tot gewenste verandering te komen. Of tot de gewenste situatie te komen. En je benadrukt in je werk heel dikwijls het belang van vertrouwen daarin. Mm-hmm. Het vertrouwen in dat spreken, het vertrouwen in elkaar, zowel als behandelaar naar hulpverlener, maar ook in de omgekeerde richting. En hoe kijk jij dan naar dat belang van die alliantie als het gaat over spreken over het levenseinde? En hoe werkt dat dan in twee richtingen?
Ja, eerst en vooral wou ik zeggen dat ik ook vereerd ben dat ik ben uitgenodigd door jou om hier iets te kunnen komen vertellen. Anderzijds is het onderwerp niet evident, het levenseinde, omdat we hebben het allemaal maar van oren zeggen. Hè. Het zal ons allemaal overkomen, mm-hmm. Maar ervaringsdeskundig zijn we niet.
Nee.
Of meestal toch niet. Hè. Sommige mensen hebben wel wat doodservaringen gehad enzovoort, maar meestal is het toch maar proberen te roeien met de riemen die je hebt. En ik ben zelf, je hebt het al gezegd, ik ben arts van training. En in mijn tijd hadden wij weinig vakken die daarbij aansloten. Mm-hmm. Dus ik heb dat met schade en schande geleerd van de mensen die ik voor een stuk heb kunnen begeleiden. Maar ook van veel psychologen die mij daarin geholpen hebben. Mm-hmm. En ik ben die nog altijd dankbaar. Want ze hebben mij inzichten gegeven die ik zelf nog niet bezat. Mm-hmm. Dit gezegd zijnde, je hebt het zelf al gezegd, als je zo'n gesprek begint, waar dan ook, of welk stadium, met mensen die toch met een ernstige aandoening geconfronteerd worden, die mogelijk tot de dood zal leiden, dan moet je, denk ik, daar heel open mee omgaan en vooral nooit beginnen liegen of dingen beginnen te zeggen waardoor je nadien vastzit.
Zoals bijvoorbeeld?
Zoals bijvoorbeeld zeggen, Je hebt een vlek op je longen, terwijl dat je perfect weet dat het over longkanker gaat, bijvoorbeeld. Okay, ja. Dus je kan de waarheid misschien wel voor een stuk gedoseerd geven. Mm-hmm. En ook in de tijd doseren, maar beginnen liegen of beginnen onwaarheden te vertellen, dat is uit een boze. In mijn generatie werd dat nog aangeleerd. Hè? Daarom dat ik daar eigenlijk de nadruk op leg. Wij werden opgeleid in de zin van, je mag niks aan de patiënt zeggen dat schade kan berokkenen. Maar het is net door dingen te verzwijgen of te verdraaien of te beginnen liegen, dat je op termijn sowieso schade berokkent. Mm-hmm. Dus heel dat denken daar rond is toch wel geëvolueerd, gelukkig, de laatste jaren. Mensen worden ook meer assertief. Ik heb het dan op de huidige internetgeneratie. Mm-hmm. Die zich niks meer op de mouw laten spellen. Die, als je zegt, kijk, dit zijn mogelijke behandelingen, dan hebben zij direct 5 alternatieven gevonden op het internet en zeggen, waarom u het daar niet over gehad, enzovoort. Dus je wordt ook verplicht door de sociale media en door heel die evolutie van de media word je ook verplicht van eerlijker om te gaan met de mensen. Want je wordt sowieso gecorrigeerd wanneer je dat niet zou doen.
Ja, dus die eerlijkheid daarin is eigenlijk een uitgangspunt, een startpunt om zo'n soort gesprek dan
dat denk ik wel.
Gaan,
Dat betekent niet dat je dus gewoonweg botweg de waarheid moet vertellen. Mm-hmm. Zoals vaak in Amerika al eens het geval is. Hè? Ja. Dus je hebt longkanker met uitzaaiingen, je hebt nog 6 maanden.
Ah, ja.
Dat is ook geen manier om, om dat te brengen. Maar het andere uiterste van het spectrum, beginnen liegen, is ook uit een boze. Dus je moet ergens een middenweg zoeken tussen die twee uitersten. Botweg de waarheid vertellen. Of gewoonweg beginnen liegen. Ergens een modus vivendi vinden die aangepast is aan de persoon die tegenover u zit.
Mm-hmm.
En dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat vaak kan je die mensen niet voldoen.
Natuurlijk niet. Ja.
En moet je dus een beetje aftoetsen in het begin. Wat is de draagkracht op dit moment van deze patiënt? Wat kan die op dit moment aan? En dat is natuurlijk, dan begint je op glad ijs te begeven, mm-hmm. want dan begint je toch misschien veronderstellingen te doen die misschien niet kloppen. En ga je misschien toch te weinig informatie geven, terwijl die persoon misschien meer informatie wenst. Dus dat vraagt toch wel een beetje ervaring. Maar gelukkig, ik denk dat de arts die alles zelf beslist en alles zelf met de patiënt regelt, dat ook tot verleden behoort, gelukkig.
Mm-hmm.
En dat je in team moet werken. En dus dat betekent ook dat verpleegkundigen, psychologen, andere mensen die in dat team zitten, in dat verzorgend team, die ook een relatie hebben opgebouwd met die patiënt, dat je die moet beluisteren en daardoor kun je, en ook familieleden uiteraard en omstanders, zodat je een meer globaal beeld kunt vormen van hoe dat die persoon in kwestie die tegenover u zit, in elkaar zit.
Ja.
En dat je dus op een redelijke manier, aangepast aan de persoon zelf, de waarheid kunt overbrengen. Of de informatie waar die nu nood aan heeft, kunt overbrengen.
Ja. Het lijkt mij een heel erg afstemmingsverhaal.
Ja.
Het proberen van...
Klopt.
In groot respect voor de draagkracht van mensen. Wat kunnen mensen aan?
Ja.
Zonder daar pater of maternaliserend over te gaan doen.
Dat lijkt mij uit een boze.
Ja.
Paternalisme lijkt mij uit een boze. Ik denk dat het niet aan de orde is, maar langs een andere kant is, zoals je zelf zegt, het vraagt wat aftoetsen. En dat is een moeilijk proces. Hè? Want als je bijvoorbeeld informatie lost die op dit moment niet echt aan de orde is voor die patiënt,
mm-hmm.
je kunt dat niet meer terugnemen.
Nee.
Eens dat gezegd is, is gezegd. En dus moet je daar heel omzichtig mee omgaan. En inderdaad niet in de valkuil trappen van paternalisme.
Ja. En dan hebben we het nu over het meedelen van informatie. Het geven van een stand van zaken.
Ja.
En dan komt op een bepaald moment misschien de vraag rond het levenseinde aan.
Ja.
Aan de oppervlakte waar er gevraagd wordt naar mogelijkheden. Stel dat iemand zegt van, ik wil op deze manier niet verder. Ik zie er geen levenskwaliteit meer in voor mij. Ik wil, weet ik veel, mijn omgeving behoeden voor te grote zorg, wat de drijfveren ook mogen zijn. Hoe loopt zo'n gesprek dan verder?
Dat is natuurlijk al het eindstadium van de communicatie. Ja. Als het rond het levenseinde gaat, er zijn nog heel wat tussenstadia.
Okay.
Patiënten moeten verwerken dat ze op een bepaald moment ongeneeslijk blijken te zijn.
Ja.
Dus die overgang, die transitie van curatief naar palliatief.
Palliatief
geneesbaar, niet meer geneesbaar. Dat is een hele stap voor heel veel mensen.
Mm-hmm. Hè?
En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dus dat moet je mee begeleiden. Maar ook hier is het belangrijk van in het begin informatie te geven die realistisch is. Ik ken nog altijd jammer genoeg collega's die gewoon zeggen, ja, we gaan u chemotherapie geven. Als we het bijvoorbeeld in de kankersfeer even houden.
Mm-hmm.
We gaan u chemotherapie geven en je hebt zoveel % kans om te genezen enzovoort. Terwijl men niet spreekt over die kleine of misschien zelfs grotere mogelijkheid dat die persoon ongeneesbaar is.
Ja.
Dus als ik er zelf van overtuigd ben dat die persoon wellicht niet meer gaat genezen, ga ik dat proberen van in het begin al aan te brengen.
Okay.
Maar op een, laten we zeggen, respectvolle manier. En zeggen, kijk, we gaan alles eraan doen om u te genezen, maar het zou kunnen dat het niet lukt.
Mm-hmm.
Maar dan zijn er nog heel wat mogelijkheden. Hè? Zijn er nog levensverlengende mogelijkheden en die gaan we dan samen allemaal bespreken. Zodanig dat die patiënt van in het begin al rekening houdt met die optie, het is misschien mogelijk dat ik niet genees.
Ja.
En dat blijkt waardevol. Want als je van in het begin te optimistisch bent en de patiënt een rat voor de ogen draait, op een bepaald moment zijn die ermee weg. En ze zijn in een traject van, ja, ik kan genezen. Intussen ben ik 30 kilogram vermagerd. Ik voel me bijzonder slecht, maar nog altijd het idee van ik ga genezen. En dat riskeerde die mensen totaal geïsoleerd te geraken. En ofwel, op een bepaald moment worden ze dan geconfronteerd met het feit dat ze ongeneeslijk zijn. En dan valt dat als een blok op hun hoofd.
Mm-hmm.
En dan zijn ze alle vertrouwen kwijt in die arts, omdat die blijkbaar hen gedurende maanden aan het lijntje heeft gehouden.
Ja,
en niet de mogelijkheid van ongeneesbaarheid heeft besproken. En dan riskeerde die de alternatieve toer op te gaan en dan kwakzalvers te lopen. En dat soort dingen, dat is miserie en dat moeten vermijden.
Ja.
Dus daarom dat je best in het begin zelf zo snel mogelijk probeert te zeggen, kijk, het zou ook kunnen dat. Hè?
Ja. De mogelijkheden naast elkaar.
Ja, absoluut. Mensen hebben daar recht op.
Ja.
Maar je moet dat natuurlijk op een menselijke en tactische manier aanbrengen.
Ja. En ik begrijp wel dat dat vroeger anders was. Dat,
ja, vroeger,
dat vroeger werd uitgegaan van het feit van zolang er ook maar een kleinste kans is op beterschap, vermeld je niet de kans dat het niet zou kunnen.
Ja. Ja. Er is voldoende onderzoek ook gebeurd waaruit blijkt, als je mensen goed informeert en als mensen moeten kiezen, mensen die echt in de terminale fase zitten van hun leven, hè?
Ja, ja.
Laten we duidelijk zijn.
Ja, ja, okay.
Als mensen dan moeten kiezen tussen levensverlenging of levenskwaliteit, dat de meeste mensen levenskwaliteit prefereren. En zeggen, ja, die paar weken hoeven voor mij niet. Als ik intussen nog even naar Italië op vakantie kan gaan of met mijn kleinkinderen kan spelen op een aangename manier, dan prefereer ik dat ten opzichte van misschien nog een paar weken, maar dan alle dagen naar het hospitaal moeten gaan en nog, laten we zeggen, intensieve behandelingen te moeten doorstaan.
Mm-hmm.
Dus als je dat weet, dat dat uit onderzoek blijkt, ja, dan moet je er ook rekening mee houden. Hè?
Ja, absoluut. En dat weerspiegelt zich ook heel erg in je schrijven, vind ik. Ik vind dat je telkens opnieuw een lans breekt voor keuzevrijheid.
Ja.
Als ik lees wat je geschreven hebt dan, en je ook een paar keer gehoord hebt op voordrachten, dan dacht ik altijd, maar die man is niet voor of tegen euthanasie. Die man is niet voor of tegen palliatieve zorg. Die man is voor keuzevrijheid.
Daar gaat het over, dat heb je heel goed gezien.
Ja.
De opties moeten er zijn. En ik denk dat wij ons in België gelukkig mogen pleiten dat die diverse opties bestaan.
Mm-hmm.
Zoals het Jan Vermeers altijd zegt. Op dat vlak staan wij in België op een eenzame ethische hoogte. Want we hebben alle mogelijkheden. Zeker toch wettelijk gezien.
Ja.
We hebben een redelijk goed uitgebouwde palliatieve zorg. Kan nog veel beter, maar we hebben ze tenminste.
Ja.
We hebben een degelijke euthanasiewet. Die kan ook nog verbeterd, maar alle wetten kunnen verbeterd worden. Dus we hebben die mogelijkheden. En ik denk dat het evident is dat het dan aan de zorgverlener is om goed in bestaanbare taal uit te leggen wat die mogelijkheden allemaal zijn in België. En dan is het aan de persoon in kwestie om te zeggen, dat wil ik of dat wil ik niet.
Mm-hmm.
En daar moeten we hen in steunen, maar we moeten niet een bepaalde behandeling of een bepaalde keuze opdringen.
Opleggen. En er spreekt daar dan ook, vind ik, een heel groot vertrouwen in de mensen waarmee je dan werkt. In een vertrouwen in hun beslissingsvaardigheden, het vertrouwen in dat mensen uiteindelijk wel weten wat ze willen en wat hen het beste past. Ja. En dan denk ik vanuit jouw ervaring, hoe ben je gesterkt in dat vertrouwen?
Omdat als je op een correcte manier mensen informeert, met de voor- en de nadelen, hè, we moeten het onverbloemd geven, hè, alle mogelijkheden die bestaan, dan is in mijn ervaring kunnen mensen heel goed bepalen wat ze nog wel of niet meer willen.
Mm-hmm.
Hè? En dat blijkt ook uit onderzoek. Artsen zijn meer geneigd om mensen in hun beslissing te volgen als die beslissing van wat die patiënt heeft genomen overeenstond met de beslissing van de arts. Hè? En dat is een fout die je niet mag maken.
Ja.
Als die arts zegt, en het blijkt ook uit onderzoek, de artsen, laten we zeggen specialisten dan, vooral de therapie voorstellen waar zij in gespecialiseerd zijn. Dat is een menselijke reflex.
Hè?
Dus een chirurg zal vooral heelkundige interventies voorstellen. Dat is een vaststelling, dat is geen verwijt.
Mm-hmm.
En een oncoloog die zal voornamelijk chemotherapie aanprijzen.
Ja.
Maar is dat daarom de beste optie voor de patiënt? Dat is een andere discussie. En dus je moet gewoonweg daar afstand van doen, als zorgverlener. Dan zeg je, kijk, dit zijn de mogelijkheden die er zijn. Dat kan dat opleveren en dat is misschien het nadeel ervan. En als je dat goed, nogmaals, niet in vakjargon, maar in verstaanbare taal overbrengt, dan lijken mij de meeste mensen voldoende in staat om een beslissing te nemen. Zeggen dat wil, en die beslissing die kan dynamisch zijn. Hè? Die kan misschien in de loop van de tijd nog eens aangepast worden of veranderen.
Okay, ja.
Maar mensen zijn best in staat om zo'n beslissing te nemen. En als mensen beslissen om niet te beslissen, is dat ook een beslissing.
Ja.
Als de mensen zeggen, ik weet het niet, ik wil dat u in mijn plaats beslist, dan krijg je eigenlijk formeel het mandaat om mee over die beslissing na te denken. Maar je mag dat niet zomaar dofjes aanvaarden als zijnde, ik zou wel in de plaats van de patiënt beslissen.
En uiteindelijk zou het dan moeten resulteren in een overlegde beslissing.
Ja. Ik denk dat blijkt ook uit onderzoek, dat is het beste model. Je hebt eigenlijk drie karikaturale modellen, alleen twee en dan het overlegmodel. Het eerste is het wat men noemt het zorgconcept, waar zorgverleners ervan uitgaan, wij zijn opgeleid om goede zorg en goede behandelingen te geven. Dus wij moeten eigenlijk finaal het oordeel van de patiënt niet meer vragen, want wij zijn er zelf voor opgeleid. Hè? Dus wij mogen perfect in de plaats van de patiënt beslissen. Ja. Zelfs boven zijn hoofd.
Oh. Hè?
Dat is jammer genoeg wat nog veel voorkomt in veel ziekenhuizen. Hè? Waardoor er ook heel veel frustraties bij mensen blijven hangen. En het andere karikatuur is de patiënt die zo stiekem in een hoekje zelf gaat beslissen zonder te overleggen of zonder veel kennis van zaken. En zeggen, ik wil niet meer dat. Of zo, of zo.
Mm-hmm.
Zonder dat hij misschien de alternatieve mogelijkheden besproken heeft gekregen. Zonder dat hij de voor- en de nadelen ervan weet. Dus dat zijn twee karikaturale modellen die we beter vermijden. Ik denk het beste model, en dat blijkt uit onderzoek ook, is het overlegmodel, waar de zorgverlener de medische specialist is.
Mm-hmm.
Of de kennis heeft van de medische gegevens. En de patiënt is de menselijke specialist. Die weet perfect. Ja, maar dat is allemaal wel goed en wel, deze behandelingen. Maar daardoor kan ik mijn sigaartje niet meer roken. En kan ik mijn kleinkinderen niet meer drie keer per week zien. Dat zijn menselijke aspecten. En het blijkt, Als je die twee bij elkaar brengt en daar rond overlegt, dat je waarschijnlijk tot de beste oplossing
komt. Zouden daar limieten aan zijn, Wim? Zouden, vanuit je ervaring, zijn er grenzen aan het vertrouwen dat je kunt hebben in mensen? Zijn er momenten waarop, hoe moet ik het zeggen, dat mensen niet in staat geacht worden, ik weet niet of het de goede woorden zijn, ja, om tot een beslissing te komen, waar je misschien geconfronteerd wordt met een verlangen of een vraag van, een pas, van mensen waarvan je denkt van, maar dit kan nu helemaal niet.
Dat bestaat natuurlijk. En vaak heb je dan toch wel mensen voor u die een bepaalde persoonlijkheidsstoornis hebben. Waarvan je kan afvragen, zijn die nog voldoende wilsbekwaam om een beslissing te kunnen treffen? En als ik een beslissing te kunnen nemen, met wils, is een gevaarlijk terrein, hè? Want we zijn allemaal wilsbekwaam tenzij het tegendeel bewezen is. Maar ja, sommige mensen zijn zodanig rigid door omstandigheden, door weet ik veel welke invloeden, dat ze zodanig beïnvloed zijn en een beslissing nemen waarvan je objectief kunt zeggen, dit is nu echt geen goede beslissing. Ik geef een voorbeeld. Een dame met borstkanker die nog perfect kan worden geopereerd en genezen. Die zegt, jammer, ik heb vroeger met mijn moeder zodanig veel miserie gekend. Ja. Die had ook borstkanker. En die is als een beest gestorven. Dat wil ik allemaal niet meemaken. Ik heb geen enkel vertrouwen in de geneeskunde. Ik ga de alternatieve toer op. Ik ga homeopathische druppels nemen en dat zal ook wel oplossen. Dan kan je zeggen, is dit wel een rationele beslissing? Is dit wel geïnspireerd door het feit dat men toch de juiste informatie heeft gegeven? Kijk, vandaag de dag is een behandeling van borstkanker niet dezelfde van 30 jaar terug.
Ja.
Je kan daar perfect van genezen als je er vroeg bij bent en je kunt dat allemaal goed kaderen en uitleggen. Als die mensen er nog goed bij stuk houden en zeggen, nee, ik ga homeopathie doen of een ander of naar iemand met een wichelrode gaan of ik zeg zomaar wat, nee, dan kan je dat moeilijk, een beslissing noemen waar je vertrouwen in hebt. Hè?
Ja.
De vraag is, wat doe je eraan?
Ja,
want mensen hebben natuurlijk het recht om naar een homeopathie te gaan en weet ik veel wat. Hè? Dus dan kan je nog eens proberen om ze te overtuigen. En soms komt dat voor en dan doen we dat meestal met verschillende mensen. Psychologen, verpleegkundigen, artsen enzovoort, die allemaal vanuit hun bril naar de problematiek kijken en proberen de patiënt te overreden. Maar als die niet te overreden valt, en uitzonderlijk gebeurt dat, ja, wie zijn wij dan om te zeggen, we leggen hem aan de ketting en hij mag je niet meer weg.
Juist, ja.
Mensen beslissen op andere vlakken ook wel, dus ook zo, irrationeel.
Ja, tuurlijk. Ja, dan zijn we er natuurlijk wel bij betrokken, als de beslissing hierover gaat en als ze met ons in gesprek gaan.
Ja.
Maar ik denk dat gelijk hebt. Er worden heel veel beslissingen genomen waar we niet bij betrokken zijn, waar we niet van weten, waar we ook niet bij stilstaan.
En dan kan je dat zeggen en zeggen, kijk, je bent altijd terug welkom als je het gevoel hebt dat we toch iets voor u kunnen betekenen. Maar op dit moment, staan we er niet achter.
Je hebt al een paar keer verwezen ook naar de rol van de naaste verwanten.
Ja.
Hey, want de mensen waar die met dit soort vragen komen, zijn meestal niet geïsoleerd en staan niet op zich.
Niet. Nee.
En dan kan ik me voorstellen dat ook die reacties heel erg divers kunnen zijn.
Ja.
En natuurlijk, ook daar denk ik, is het overleg en de consensus
uiteraard
hetgeen waar we naar streven.
Absoluut.
Maar ik kan me ook voorstellen dat dat vaak wel tot spanningen leidt. En,
ja. Mensen zijn geen geïsoleerde wezens. We zijn sociale dieren. En wij leven in groep. Wij leven met familie, met vrienden, met omstanders enzovoort. En je probeert inderdaad, zoals je zegt, een consensus te bereiken. In mijn ervaring, het grootste probleem, als er weerstand is bij de familie rond een bepaalde beslissing, of dat dat nu het stoppen is van een potentieel curatieve therapie of euthanasie of weet ik veel wat in mijn ervaring de grootste drijfveer is om weerstand te hebben, is het feit dat ze hun familie niet willen verliezen.
Hmm.
Ze zeggen, ja, maar als je die chemotherapie niet gaat ondergaan, dan ga je doodgaan en we willen u niet kwijt. Hetzelfde met euthanasie.
Ja.
En dan, het vraagt de grootste inspanning om dan die familieleden of omstanders te overtuigen dat wanneer die therapie niet wordt gegeven, of wanneer die euthanasie niet wordt uitgevoerd, dat die persoon in kwestie heel veel miserie gaat meemaken, heel veel gaat afzien en sowieso zal overlijden.
Ja.
En dus het vraagt dan een hele inspanning om die familieleden te overtuigen dat, ja, finaal die patiënt zijn beslissing eigenlijk redelijk rationeel is. Mm-hmm. Dat hij zegt, ja, bijvoorbeeld, ik wil euthanasie omdat ik de rest van de miserie niet wil meemaken. Of ik stop met die chemotherapie omdat ik voel dat mijn lichaam daar niet meer op reageert. En trouwens, de onderzoeken bevestigen dat.
Mm-hmm.
En ik wil niet nog eens de zoveelste chemotherapielijn. Ik wil liever hier in het woonzorgcentrum, waar dan ook, rustig kunnen zitten kaarten met mijn medebewoners, ja, enzovoort. Dus dat vraagt dan overredingskracht en om die familieleden op te delen. En meestal lukt dat ook. In 99% van de gevallen, als je die weerstand om hun familielid te moeten verliezen hebt overwonnen, zeg je, je gaat hem sowieso verliezen.
Ja.
Hè? Ja. Dan lukt dat wel. Er zijn natuurlijk uitzonderingen waar het niet gaat. Hè? En dan, gelukkig, hebben we dan een wet patiëntenrecht die heel duidelijk zegt dat de ultieme beslissing bij de patiënt zelf ligt. Dat wordt dikwijls nogal eens verengd naar euthanasie, maar dat is bij elke beslissing zo.
Ja.
Als bijvoorbeeld een patiënt zegt, ik ben nu geopereerd van borstkanker of zo, en ik wil niet dat mijn familie dat weet, om welke reden dan ook, dan moeten artsen dat respecteren.
Ja.
Dan is het niet aan de arts om aan de familie te zeggen, je weet toch wel dat hij zijn borst is geopereerd geweest. Mm-hmm. Dus dat is op alle vlakken zo, dat alles wat je aan de familie informeert, daar moet de patiënt zijn toestemming voor geven. Dat is een elementair patiënten- en mensenrecht.
Ja. Dus op het einde van de rit, als er geen consensus zou zijn, dan heeft de patiënt het laatste woord.
Nogmaals, dat is zo bij euthanasie. Ja. In de euthanasiewet is dat zeer geëxpliciteerd.
Mm-hmm.
Hè, waar duidelijk in de euthanasiewet zegt, je moet informatie geven aan de familie mits toestemming van de patiënt. Hè? En dat is eigenlijk een uitvloeisel van wat in de patiëntenrechtenwet staat.
Ja, oké.
Okay. Lijkt me logisch.
Lijkt me logisch, lijkt me ook geruststellend.
Ja.
Ik vind het ook wel mooi, Wim, dat je ook eigenlijk de moeilijkheden die mensen ondervinden om, als het gaat over hun naasten, dat wat ze ultiem niet willen is die naasten verliezen.
Ja.
Ja, dat eigenlijk hun weerstand, zoals wij dat dan noemen, dat eigenlijk hun inzet is om te tonen dat ze dat niet kwijt willen. En als er dan een gesprek kan plaatsvinden over het zal sowieso op sterven eindigen, en hoe kunnen we die inzet op een andere manier gaan benutten, dat wel een heel constructieve manier van doen.
Zeker, en je moet ook die mensen erkennen, hè?
Ja.
In hun rouwproces, want daar gaan we het dan
is
over.
He. Dat is het. He.
En meestal lukt dat. Mensen voelen zich dan gehoord. En dat vraagt energie, dat vraagt veel gesprekken. Maar ik vind dat fundamenteel.
Ja. En als je dan eens kijkt, want uiteindelijk, als we dan spreken over de euthanasiewet bijvoorbeeld, is 20 jaar, dat is allemaal nog niet zo'n enorme lange tijd.
Mm-hmm.
Maar als je dan eens kijkt over de manier waarop het gesprek erover is veranderd in de loop, het maatschappelijk gesprek bijna daarover.
Absoluut.
In die tijd, dat ook de taal die gebruikt wordt om daarover te spreken een andere taal geworden is.
Ja.
Wat zijn voor u daarin de grootste evoluties, als je zo die afgelopen 20 jaar overloopt?
Wel, Er zijn een aantal peilingen gebeurd bij de bevolking, ook voordat euthanasiewet gestemd was. Mm-hmm. En er was, voordat euthanasiewet van kracht is geworden, al een ongelooflijke consensus bij de bevolking. Men vond dat dat moest kunnen.
Ja.
Bij artsen niet. Bij artsen was dat 50-50. Okay. Ongeveer 50% vond dat die euthanasiewet er wel mocht komen. Maar 50% vond ook dat dat niet hoefde. Of mm-hmm. zelfs niet wenselijk was.
Ja.
Dat is voor een stuk ook begrijpelijk. Waarom? Omdat artsen natuurlijk de personen zijn die de euthanasie moeten uitvoeren. Hè? Bovendien ja. Hebben artsen... artsen hebben wel eens de neiging, zeker mijn generatie, van redelijk paternalistisch op te treden en te beslissen.
Mm-hmm.
In de plaats van en over het hoofd van de patiënt. Omdat de artsen voldoende instrumenten hadden om dat levenseinde in hun ogen dan menselijk te maken. Ze hadden die euthanasiewet niet nodig. Men bespreekt dan van palliatieve sedatie, mensen in slaap houden enzovoort. En in landen zonder een euthanasiewet merk je dat dat nog altijd massaal gebeurt.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld in een land zoals Frankrijk, wat ik dus onwaarschijnlijk vind, hè, het land van de verlichting,
mm-hmm.
waar die wet er maar niet doorkomt. Waarom niet? Omdat één, de artsen er tegen zijn. Dat was bij ons ook zo, maar niet zo opvallend. Ja. Franse artsen zijn nog meer paternalistischer dan de Belgische artsen. En de kerk. Heel merkwaardig, maar de kerk heeft op dat vlak nog behoorlijk wat impact in Frankrijk.
Kijk.
En daardoor blokkeert het allemaal voorlopig. Hè. Ja. Op termijn hoop ik dat dat wel lukt. Maar om een anekdote te vertellen, om maar te illustreren hoe geprivilegeerd wij in België zijn. Ik kreeg onlangs een dame op raadpleging, een professor aan de Universiteit van Sorbonne.
Ja.
Dus van Parijs.
Hm.
Die even met de TGV van Parijs naar Brussel kwam om op raadpleging te komen. Was een kankerpatiënt. En die zegde, ik kom naar u om euthanasie te vragen. Ik zeg, maar waarom vraagt u euthanasie?
Ja.
Wel, zegt ze, ik heb dus een veralgemeende kanker en ik krijg morfine.
Uh-huh.
Maar niet voldoende van mijn oncoloog. Dus die schrijft dat per week voor, want hij wil dat niet voor 2 weken voorschrijven, want ik zou er dus aan verslaafd kunnen geraken.
Sorry, ja.
Dus ik krijg maar een voorschrift voor een week. En dat is eigenlijk net voldoende om niet te moeten uitgillen van de pijn. Het is, maar ik heb nog behoorlijk wat pijn. Maar nu is mijn oncoloog voor 3 weken op vakantie. En niemand wil mij morfine voorschrijven. Kunt u dat voorstellen, vandaag de dag, in Parijs dan nog, in Frankrijk, waar dus die palliatieve zorg niks voorstelt, in vergelijking met de palliatieve zorg in België. Dus ze hebben een slechte palliatieve zorg. Ze willen weinig of geen pijnstillers geven. En ze hebben geen euthanasie.
Geen euthanasiewet.
Dus we zijn echt geprivilegeerd. En zoals u zegt, het discours rond heel dat leven zijnde is ongelooflijk in een stroomversnelling geraakt door die euthanasiewet. Dus het emancipatorisch effect van de euthanasiewet is absoluut niet te onderschatten. Omdat mensen meer en meer beseffen dat ze op het einde van de rit zelf aan een noodrem kunnen trekken. Mm-hmm. En dat is een ongelooflijke verandering tegenover vroeger. Maar mensen, en zeker de huidige internetgeneratie, die willen dat voorrecht om zelf te kunnen beslissen op het einde van het leven, die willen dat alleen maar zien uitbreiden over heel hun traject, over heel hun leven in feite, over heel hun ziekteproces.
Ja, een ziekteproces.
En die willen op elk moment bij alles betrokken worden.
Ja.
Dus dat emancipatorisch effect is gigantisch.
Ja. Dus het was de wet dan was het resultaat van jaren onderhandelen.
Ja.
Maar eigenlijk de impact is pas nadien gekomen.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, omdat, ik zei het er straks al, de helft van de artsen was absoluut, zacht uitgedrukt, niet warm voor die euthanasiewet. Dat is totaal veranderd. Hoe dat een wet het ethisch denken kan in een stroomversnelling brengen. En veel artsen die daar vroeger dus niet van wilden weten, die doen nu geregeld euthanasie. Dus dat is fantastisch. Omdat ze ook weten, we zijn redelijk beschermd.
Natuurlijk.
We zijn nooit 100% beschermd door een wet. Hè? Maar Ik heb nog euthanasies uitgevoerd in de tijd dat er geen euthanasiewet was. Mm-hmm. En toen liepen wij continu rond met het idee van, er hangt hier een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Want als er iemand een klacht neerlegde, dan werd je doffies beschuldigd van gifmoord.
Mm-hmm.
Doffies.
Ja. En dan wil ik toch wel eens een iets persoonlijker vraag ertussen stoppen, want je zegt zelf, je bent opgeleid in een periode waar de arts nog de expert was die de beslissingen nam. Vrij paternalistisch. En dan zit ik nu te praten met iemand die overleg als het hoge goed, zegt hij, de plaats van de mensen, van de patiënten, van de cliënten heel erg centraal staat. Vanwaar die evolutie bij jezelf?
Wel, ik weet niet of het een evolutie is, maar tijdens mijn studentenjaren ook al, toen wij stage liepen, toen viel het mij op dat mensen die ernstig ziek waren en wellicht gingen sterven, dat artsen gewoon de kamer passeerden. Je zegt gewoon, ja, dan moeten we niet meer binnen gaan, want die is toch aan het sterven. Hè? Dat is iets voor de verpleegkundige.
En dat trof je toen al?
Ja, ik vond dat chockerend. Hè? En dat was niet in één ziekenhuis, dat was in diverse ziekenhuizen. Ja. Dat was de trend gewoon. Hè? En ik dacht, kan toch niet. Op het moment dat iemand op een van de meest cruciale momenten van hun leven zit, gaat die arts gewoon de kamer voorbij. Want we kunnen niks meer voor hem doen.
Ja.
En dus heel die palliatieve beweging die in Engeland ontstaan is, die heeft terug aandacht geëist voor het feit dat mensen die niet meer geneesbaar zijn, dat je daar nog wel ongelooflijk veel voor kunt. En bovendien, ja, met het feit dat we altijd maar ouder worden. Hè, gemiddelde leeftijd zit nu boven de 80 jaar.
Mm-hmm.
Wij worden allemaal ouder in aanwezigheid van chronische aandoeningen. We worden allemaal chronisch. Hè. En dan kun je de grote discussie houden, waar stopt het chronisch zijn en begint het palliatief? Ik weet het dus niet. Hè. De overheid heeft daar allerlei duidelijke regels voor. Uiteraard geïnspireerd door budgetbeheersing. Maar eigenlijk, waar is die overgang tussen chronisch en palliatief? Want palliatief betekent niet meer geneesbaar. Palliatief staat ten opzichte van curatief.
Eerst.
Curatief kun je genezen, palliatief kun je niet meer genezen. Maar kun je wel, dankzij de mogelijkheden die we hebben, mensen nog een ongelooflijk kwalitatief vol leven laten leiden. En ik geef altijd het bijna chockerende voorbeeld misschien van diabetes. Iemand die suikerziek is, is palliatief. Want je kunt suikerziekten niet genezen. Maar die zijn niet terminaal, die gaan niet dood. Als je die suikerspiegels perfect controleert, worden die even oud dan mensen zonder diabetes. Maar ze zijn wel heel hun leven palliatief.
Palliatief, ja.
Of chronisch, ja. Wat is dat? Wat is het verschil? Ik weet het niet.
En is er dan een moment geweest waarop je het gevoel had van dit is mijn roeping of dit is de richting waar ik in verder wil? Of?
Ik heb een hekel aan roeping en andere, laten we zeggen, termen die...
Laat ons dat delen, ja.
Die zowel ruiken naar... je weet wel wat ik bedoel. Maar ik heb getracht van altijd een beetje consequent in het leven te staan.
Ah, ja.
Consequent in de zin van, als je iets beslist en je staat daarachter, probeer het dan ook te realiseren. Mm-hmm. En ik heb dus een opleiding gehad tot oncoloog. En op dat moment ging de helft van de mensen waar ik bij betrokken was, die ging dood. De helft, hè. Vandaag de dag is dat 1/3.
Ja.
Dus er is een vooruitgang. Maar toen, die helft die overleed, ja, er werd niks voor gedaan.
Uh-huh.
Allee, de kamer voorbij stappen. En toen, wegens omstandigheden, heb ik begrepen dat er in Engeland zoiets bestond als palliatief care, palliatieve zorg. Waarom dat daar begon, is een andere discussie. Ja, omdat hun gezondheidszorg op niet veel trekt, maar zwart. Dat is het eigenlijk. Maar zwart, ze hadden dat systeem. En toen hebben we gezegd met een aantal mensen, laten we dat systeem implementeren in België. En zo zijn we begonnen. En we waren niet bezig van dit is onze roeping van nu palliatieve zorg te implementeren in België. Nee, we waren bezig van we moeten iets doen met die mensen. Want er bestaat blijkbaar zoiets. Ja.
En achteraf gezien is dat vrij revolutionair gebleken.
En
dat
want
er bestond hier niets van die aard.
Er bestond hier niks van, niets. En het is nu ongeveer 30, 35 jaar oud, die palliatieve zorg. Met veel vallen en opstaan, want de politiek was er absoluut niet in geïnteresseerd. Hmm. Om het met een slecht karakter uit te drukken, ja, dat levert geen stemmen meer op. Hè. Die mensen gaan toch door. Hey, maar ik wil maar zeggen, dat is redelijk cynisch wat ik zeg, en ik ben eigenlijk niet cynisch, maar het komt erop neer dat men daar niet in geïnteresseerd was. Ook de ziekenhuizen niet. Hè.
Nee.
Ook de katholieke ziekenhuizen niet. Hè. Nu claimen ze dat het allemaal, zeggen ze, maar ja, palliatieve zorg is toch een goed alternatief voor euthanasie. Maar in de tijd was absoluut niet geïnteresseerd in palliatief. Nu gebruikt men dat als pasmiddel. Dus het is eigenlijk allemaal grappig als je dat wat observeert van op afstand. Maar in ieder geval, in de tijd gingen we naar die ziekenhuizen om te zeggen, wilt je hier een palliatief team oprichten? En toen kregen we te horen, palliatief team bij ons in het ziekenhuis, dat hebben wij niet nodig, want de mensen gaan hier niet dood.
Ah ja,
nee.
Dat is ook een uitgangspunt.
Slechte publiciteit. Ja. Ja. Mensen genezen hier al. Mm-hmm. Dus hebben wij zeker geen palliatieve zorg nodig. Het grappige is, als je nu aan die ziekenhuisdirecties vraagt, hoe komt dat nu toch dat euthanasie nog altijd zo gevoelig ligt? Hè? Voordat mensen hier euthanasie krijgen, moeten ze een nemen of verdiend hebben. Dan krijgen we te horen als reactie, euthanasie bij ons in het ziekenhuis hebben we niet nodig, want we hebben een palliatief team. Dus je ziet, er is vooruitgang.
Ja, er is vooruitgang. Ja. En die zal waarschijnlijk nog wel een eentje doorgaan.
Ja.
Wim, ik wil nog een ander aspect in het gesprek brengen. Als we dan denken aan mensen die in mijn beroep zitten, in de psychotherapeutenwereld, worden vaker geconfronteerd met mensen die omwille van psychisch ondraaglijk lijden, vragen van dit moet eindigen, ik verdraag dit niet.
Ja.
En ik heb toch het gevoel dat ook maatschappelijk, als daarover geschreven wordt, we hebben een aantal voorbeelden die niet echt opwekkend zijn, maar dat lijkt toch over twee verschillende dingen te gaan. Zo het levenseinde bij lichamelijk ondraaglijk lijden en het levenseinde bij psychisch ondraaglijk. Hoe zie je die evolutie daarin? Is dat er nog een... Dat taboe is een beetje doorbroken, denk ik dan toch. En tegelijkertijd heb ik het gevoel van...
Ja, het blijft de geesten beroeren. Hè? In de zin dat... Maar laten we ernstig blijven. Het komt amper voor.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk krijgt disproportioneel veel media-aandacht als er zo'n geval is. Maar om u een idee te geven, vorig jaar waren er 3000 geregistreerde euthanasies in België.
Mm-hmm.
3000, waarvan 25 om zuiver psychisch lijden te gevolgen van een psychiatrische aandoening, die ongeneeslijk is.
Okay, ja.
He? Want psychisch lijden komt bij alle mensen voor die in de ongeneeslijke fase zitten, van ook fysieke aandoeningen. Een kankerpatiënt die terminaal ziek is, lijdt ook psychisch. Hè?
Ja,
maar het gaat over psychisch lijden, de gevolgen van een psychiatrische aandoening, die dan ook nog als ongeneeslijk wordt beschouwd.
Ja.
En waardoor de patiënt onbehandelbaar ondraaglijk lijdt.
Mm-hmm.
Dat zijn uitzonderlijke gevallen, maar, ik ben zelf uiteraard geen psychiater, maar ik heb wel heel veel contact met psychiaters die ervoor openstaan en met psychologen, die mij toch hebben kunnen overtuigen. Er zijn een aantal gevallen van psychiatrie die alles hebben ondergaan dat mogelijk is vandaag de dag en die ondraaglijk blijven lijden, psychisch.
Mm-hmm.
En dan kun je de vraag stellen, ja, wat doe je ermee? Nog een pil voorschrijven of nog een therapeutische sessie?
Nee.
Of gaan we in op die vraag naar levensbeëindiging. Hè? En dan moet iedereen voor zich uitmaken, maar ik ben geneigd om te zeggen, in uitzonderlijke gevallen, denk ik dat het moet kunnen.
Mm-hmm.
Ik heb zo'n paar mensen mee begeleid als niet-psychiater dan, dat ik dacht, wat een ellende bestaat er toch soms bij bepaalde mensen.
Ja, dat is zeker ook mijn ervaring.
Ja.
Op alles wat je zegt, één, hoe uitzonderlijk dat is.
Ja.
en hoe weinig je die vraag ook...
Ja. Maar bijvoorbeeld, ik kan erover praten omdat het in de media is gekomen. Santi de Korte, een dame van, ik dacht, 23 jaar, die zogenaamd omwille van de terreuraanslagen in Zaventem euthanasie heeft gevraagd. Maar die dame was daarvoor al meer dan 10 jaar continu in psychiatrische behandelingen. Ja, ja. Dus dat, die terroristische aanslag is een trigger geweest. Mm-hmm. Maar was niet de oorzaak van haar euthanasie. Mm-hmm. Die sluimerde al jaren. En dus, het gaat dus over casussen van mensen die alle beschikbare therapeutische opties hebben uitgeprobeerd. Ja. Jaar in en jaar uit naar allerlei psychiatrische instellingen zijn verwezen. Mm-hmm. Die alles gedaan hebben. Zoals ook elektroshocktherapieën, noem maar op. Alles en nog wat. En die duidelijk ondraaglijk blijven lijden. Ja. Wat moet je dan doen? Zeggen, ja, sorry, verdwijn. Of neemt u verantwoordelijkheid.
Ja. En dan, als je dan ziet dat de zelfmoordcijfers in België toch ook nog altijd aan de hoge kant zijn.
Ja, dus.
Dan ben je wel geneigd om soms eens de linken te leggen. Te absoluut. Kijken, zijn er daar...
Maar we mogen...
Mogen het niet op...
Nee.
Terecht, ja.
Er zijn soms mensen die zeggen, dankzij de euthanasiewet gaat het aantal zelf dodingscijfers... Dat is, denk ik, onzin.
Ja.
Hè? Omdat de ervaring die ik heb althans... Hè, er zijn twee soorten van zelfmoorden of zelfdodingen. Hè? De impulssuicide... En waar mensen die ineens zeggen, nu is het genoeg geweest, er is iets gebeurd, getriggerd, spring door het venster. En de balanssuicide, waar mensen die daar maanden, jaren over nadenken en alles afwegen en zeggen, ja, nee, het heeft geen zin, ik pleeg zelfmoord. Hè. Het is die tweede groep, die balanssuicide, waar euthanasie een antwoord op kan bieden. Ja, zodanig dat de achterstanders niet meer... ellende geconfronteerd worden of zo. Hè? Maar die impulssuicide, die zult je, denk ik, niet kunnen vermijden met dit soort processen.
Nee, dat geloof ik ook niet. We komen alweer stilletjes aan op het einde van ons gesprek.
Oh, voorbij gevlogen.
Ja, dus zo heb ik het gevoel ook. Maar ik heb nog één vraagje waar ik graag mee eindig. Zo, als je twee zaken zou willen meegeven aan... ieder die met mensen spreekt rond levenszijde. Wat zijn zo de twee zaken of drie zaken? Nou, ik bedoel, het is niet... Maar zo de belangrijkste zaken waar je van denkt van... dit zou toch in die gesprekken moeten aanwezig zijn.
Wel, ik heb het in het begin al een beetje geduid. Ik denk dat in het gesprek zeker eerlijkheid aanwezig moet zijn... Ja. He? En in mijn gevoel, als je eerlijk bent als zorgverlener, dan gaan de mensen ook eerlijk reageren naar je toe.
Mm-hmm.
Lijkt mij. He? Een van de grootste voordelen van mijn vakgebied is dat de maskers gewoon afvallen. He? Ik bedoel, mensen hebben niet meer de neiging om dingen te veinzen en kunnen ze meestal niet meer veinzen, want ze zitten het op het einde van de rit. En dat maakt... dat je ongelooflijk snel naar de diepte kunt gaan. Er is geen tijd te verliezen, letterlijk en figuurlijk. Dus eerlijkheid. En twee, de mensen toch proberen duidelijk te maken... dat het op een bepaald moment gaat stoppen. Hmm. En als ze nog dingen willen doen, dat ze het nu moeten doen. Ja. Niet morgen, maar vandaag. Hè? Omdat morgen is misschien te laat. Ja. En wat ik ook heb... geleerd van mensen die die transitie al hebben meegemaakt van wat wij leven noemen en dood, dus sterven, hè, is dat mensen ook in die fase nog als copingstrategie hebben dat ze oneindig blijven leven. Zelfs dan nog. Hè. En dat is heel verwarrend voor mensen die weinig ervaring hebben met dat soort mensen. Want dat zijn mensen die vandaag zeggen... ik ga volgende winter een reis boeken naar Tenerife... terwijl iedereen weet dat hij binnen een week overleden is. Dan denk je, de copingstrategie werkt goed. En een dag erop zeggen ze, het wordt tijd dat ik naar de notaris ga. Dus dat wisselt. En dat is heel verwarrend voor zorgverleners die daar weinig ervaring mee hebben. En die zeggen, well, die is zot geworden. Die weet toch wel dat hem niet meer naar Tenerife kan van de winter. Want hij is er niet meer. Ja. Maar daar moet je respect voor hebben. Dat is, ja, wie zijn wij om te zeggen, ja, maar je weet toch wel dat. Nee, als dat de manier is om om te gaan met het feit dat het eindig wordt. Ja, dat ze dat dan maar gebruiken. Hè.
Nee. En misschien is het wel een les voor ons allemaal, Wim.
Dat denk ik wel.
Ja. Niet te veel moeten uitstellen.
Ja,
en,
ja, absoluut.
Proberen het leven to the full te leven. Hè.
Ja.
Heel hartelijk dank voor dit warme gesprek.
Met plezier.
Spreken rond het levenseinde. Ik vind dat het een hele mooie aanvulling is op de reeks die we tot nu toe gemaakt hebben.
Fijn, ik hoop dat er iets in zit dat bruikbaar is.
We laten dat over aan onze luisteraars, die ik ook bij deze weer wil bedanken voor het aanwezig zijn hier in het Korzybski-huis en in het spreken of het luisteren naar de podcast. Als je dit een mooie podcast vond, deel het dan met de mensen die je een warm hart toedraagt. Dankjewel Bert voor de techniek. Dankjewel nog eens Wim om hier te zijn. En tot de volgende keer.
En bedankt voor de uitnodiging, Geert. En dit dag.
U luisterde naar een podcast van het Korzybski Huis. Reageren kan via het Korzybski Huis @korzybski.be.